Doet hij het? Horen jullie mij goed? Ja? Oh, super. Nou, even wennen. Goedemorgen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Roelof-Jan Smeding. Ik ben 32 jaar. Ik kom uit Sebaldeburen. Nou, ik had het net al door. Ik denk dat jullie hem wel weten, maar ik wou hem nog even met jullie voorlezen. Een gedeelte van jullie visie. En ik had zoiets van, daar sluit het wel heel mooi aan waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Er staat, gericht op God. Wij dienen God de Vader als volgelingen van zijn Zoon Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door de Heilige Geest. Nou, ik denk, wat is dat mooi om dat als visie te hebben. He, je laten leiden door God. Alleen, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar leiden door God is voor mij niet een vanzelfsprekendheid dat ik denk van nou, zo werkt het en het komt mij heel makkelijk allemaal aanwaaien. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Dus ja, ik denk dat we misschien wel een stukje discipelschap wat er bedoeld wordt. Nou, ik wou graag met jullie gaan lezen over het broodwonder van de 5 broden en 2 vissen. Kent iedereen dat? Heeft iedereen het iedere wel een keer gehoord? Ja? Nou, ik ga het uit de herziende statenvertaling lezen en het staat in Johannes 6. En het zijn dan de eerste 15 versen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij brood kopen? Omdat deze mensen kunnen eten. Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En van zijn discipelen Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje, dat heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Maar ja, wat betekent die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 1000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen meegerekend. Dus nou ja, schat, stel je voor dat ze allemaal een vrouw hadden, voor 2 kinderen, dan zit je al snel rond de 20.000 mensen, een heel stadion vol wat voor de Heer Jezus stond. Ik denk, wat een menigte zou dat geweest zijn. En Jezus begint daar te vertellen tegen de discipelen, hoe gaan wij deze menigte, hoe gaan we die voeden? Dat vraagt hij aan Andreas. En Andreas kijkt in zijn portemonnee en denkt van ja, dat gaan we hier niet meer redden met 200 denarii. Dat gaat hem niet worden. Dus hij gaat met zijn andere discipelen gaat hij overleggen van nou, hè, wat hebben jullie nog wat? Kunnen we wat? Maar ja, uiteindelijk zakt hij de moed al in de schoenen. Dit gaat nooit gebeuren. We hebben nooit genoeg om al die mensen te voeden. En Jezus was al bezig, die wist al wat hij ging doen. Hè? Dat staat er ook beschreven. Dus we waren naar de omstandigheden te kijken wat er was. En uiteindelijk komt er een, schuiven ze dan maar een jongetje naar voren. Hè? Zie het voor je, een jongetje van 10, 11. Ik weet niet precies de leeftijd, schuiven naar voren. Die heeft 5 broodjes en 2 visjes. Nou ja, ze zeggen ook van, dit wordt niks. Maar goed, hier is het, Jezus. Dit hebben we. En Jezus zegt tegen de mensen, gaan allemaal zitten. En hij pakt dat brood en hij begint dat te delen. He, hij begint dat te delen en te delen. En die 5 broodjes en het gaat maar door. Ja, ik denk wel eens, hè, als ik dat zo voorstel, van hoe zou dat geweest zijn? Zou dat brood zou dat dan weer aangroeien? He, of hoe zou dat geweest zijn, weet je wel? Ik ben wel heel nieuwsgierig, het staat niet beschreven, maar het borrelt in mij. Denk van, ik had er wel bij willen zijn. En zo'n visje ook, hoe wordt dat gedeeld? He? Dan wordt die opengemaakt en dan dat gaat ook maar door. Nou, het intrigeerde mij. Maar ook, ik denk, hoe hebben die mensen daar gezeten? 20.000 mensen en hij ging maar door. En iedereen zag het ook gebeuren, hè? Hij deelde het brood uit. Nou, voor mij is dit een heel wonderlijk verhaal. En uiteindelijk zeiden ze ook van, ja, we willen hem koning maken. Nou, misschien dat iets, als het hier zou gebeuren, denk ik van, ja, zouden we dan iemand koning willen maken? Nou, ik denk in die tijd is het iets anders geweest. Als er iemand was die jou van brood en water en van voedsel komt voorzien, wat was natuurlijk makkelijker, laten we die maar koning maken, want die kan wel voor ons zorgen. Toch? Hè, als je daarin kunt voorzien. Dus daarom was hij koning. Maar Jezus wist dat het niet zijn tijd was. En Jezus zei van, die trok zich terug uiteindelijk. Die zei van, ik ga alleen de berg op. En zijn 12 discipelen, die mensen gingen allemaal weer wat naar huis. Maar ze kwamen ook allemaal op Jezus af, want hij had al wonderen gedaan. Hij had het wijnwonder al gedaan, het water in wijn veranderd. Hij had veel zieken genezen. Dus er is wat met die Jezus. Het is ook hartstikke mooi wat we zien, het is ook hartstikke gaaf. Maar Jezus trok zich terug. Ik denk dat hij in gebed gaat met zijn vader, want dat deed hij wel vaker. Dan trok hij zich terug op de berg. En de 12 discipelen, die hadden bedacht, we gaan het meer van Galilea over en we gaan naar Capernaum. En die gingen in het begin van de avond, gingen ze de boot. Met z'n 12 gingen ze die kant op, naar Capernaum. Maar Jezus die bleef erachter. Die is toen niet direct meegegaan. Nou ja, en dat komt het wonder op wonder. Het is wel een heel bijzonder boek naar Johannes. Maar hij vaart zijn vader die kant op en midden op het meer. Wat gebeurt daar? Er komt een storm, het wordt onrustig en ze denken, dit gaat niet goed. Het roeide niet, ze kwamen geen meter meer vooruit. En andere evangelie beschrijf je meer over, maar Johannes is hier vrij kort over. Hè? Dan komt Jezus over het water. Nou, ik weet niet hoe het geweest zou zijn, het zou een soort schim. Een mens met licht geweest zijn, ik weet het niet, maar het was donker en ze zagen hem en ze schrokken ervan. En toen zei hij, ik ben het. Hè? Dan kom ik heel vaak de verwijzing in het Oude Testament terug. En toen ze daar kwamen, kwam er rust op zee en toen zijn ze gezamenlijk naar Capernaum gegaan. Maar wat gebeurde daarachter? Kijk, dat wonder heeft niet mensen in de koude kleren laten zitten. Mensen waren nieuwsgierig van wie is hij? Hij maakte zich bekend, hij deed wonderen, er gebeurde wat. En er gebeurde zelfs zo dat mensen erachteraan voeren om te kijken in bootjes waar die heen ging. Ze wouden hem graag volgen, die volgende dag. En er waren ook bootjes, maar ze hadden ook gezien dat Jezus niet in die boot was gestapt. Dus ze denken van, hoe kan dit nou, weet ik het. Maar Jezus is toen naar de synagoog gegaan. De synagoge van Capernaum, dat is een soort kerk, voor Joden dan. En daar gaven ze ook onderwijs. En stel je dat ook een beetje voor, daar zaten de mensen ook allemaal net zoals ons, alleen dan iets andere methode. Daar zou ik zitten, als ik dan de voorganger daar was. En dan zouden jullie mij vragen stellen en die gingen die dan beantwoorden. Dat is best wel een gebruik, een Joods gebruik, wat toen ook gebeurde. Want mensen gingen hem vragen stellen. Mensen gingen hem vragen stellen van, ja, hoe komt het nou dat u uiteindelijk wel in die boot zat? Die vraag kwam voorbij. En ze stelden nog vragen over het broodwonder van die dag ervoor. En toen ging Jezus uitleggen wat eigenlijk het broodwonder was. Want Jezus, voor mij is het altijd een heel plat verhaal geweest. En ik vond het mooi en ik vind het gaaf. Maar Jezus had er een hele andere bedoeling mee dan het er zo op papier staat. Ja, zoals hij het gedaan heeft. Maar Jezus ging er ook dingen vertellen in die synagoge die de mensen eigenlijk misschien wel niet heel mooi vonden. Jezus ging het uitleggen dat hij... Hij zei bijvoorbeeld drie dingen, en ik heb het even opgeschreven. Hij zegt, ieder die dit brood eet, sterft. Maar wie mijn brood eet, blijft leven. En dat ging hij uitleggen naar aanleiding van dat wonder wat daar gebeurd was. Hij zei, ik ben het brood des levens. Hij zei, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ook probeer ik dan weer in die tijd, als ik daar zat, dan denk ik van nou, hè, dat is... Komt wel een beetje, vergeef me het woord, arrogant over. Als je daar zit. Die wonderen waren natuurlijk hartstikke mooi wat er gebeurde. Jezus genas zieken. Jezus veranderde water in wijn. Het broodwonder deden, dat is wel mooi. Maar dan om te zeggen dat je uiteindelijk, dat jij dat brood bent, dat jij de Zoon van God bent. Kijk, wij weten allemaal wat er gebeurd is natuurlijk. We weten, hij is aan het kruis gegaan, is voor onze zonde gestorven. We mogen vrij naar hem toe gaan, dat weten we allemaal. Maar dat wisten die mensen toen nog niet. En het verhaal die verteld werden, die Jezus vertelde, steeds minder mensen begonnen het aan te spreken. Mensen denken van, ja, die aan wonderen vond ik wel mooi. Maar nu wat je vertelt, ze dropen één voor één, dropen ze af. En ze stelden vragen en hoe meer de beantwoord werd, hoe meer gingen ze weg. Maar om dit wonder beter te begrijpen, stelden de farizeeërs of de mensen die daar zaten, die begonnen ook vragen te stellen over het manna. God gaf ons manna uit de hemel in de tijd van Mozes. En Jezus keert er niet afwijs op terug, Jezus gaat er juist op in. Die zegt van, die begint het uit te leggen. En daarom wil ik jullie ook graag meenemen naar de tijd van Mozes. Mozes had God uitgekozen. Die mocht het volk Israël uit Egypte gaan leiden. Sowieso al een heel vreemd iets. Een moordenaar die een volk van God uit Egypte mag leiden. Want het volk had tot God geroepen en had God aangeroepen van ja, we zitten hier onder slavernij. We worden al 100 jaar onderdrukt. We komen er maar niet los. En God had hun gehoord. En door middel van Mozes wou hij het volk van God bevrijden. God die heeft 9 wonderen gedaan. God liet zien wie die was, zowel aan het volk Israël als aan het volk Egypte. En hij bevrijdde ze uit het land. Ze mochten gaan. Ze mochten hun weg gaan naar het beloofde land. Wat God ook beloofd had. Hij had ze bevrijd. En ze mochten God volgen overdag in een wolkkolom en 's nachts uit de vuurkolom. Ze mochten erachteraan gaan. God wees hun de weg welke kant ze op mochten gaan. Ze komen uiteindelijk, de Egyptenaren bleven maar achter hen aangaan, Uiteindelijk komen ze bij de Schelfzee. Sorry, ik heb een beetje een droge mond, niet kwalijk. Komen ze bij de Schelfzee en dan gebeurt er een wonder dat ze er doorheen mogen. God geeft een vrije doortocht. En ze komen er door en uiteindelijk zal die Schelfzee, dat roeit het, hun verleden roeit dat helemaal uit. De mensen, het leger van de Egyptenaren die er achteraan zijn, is weg. Maar dan probeer ik me dat ook weer voor te stellen. Dan is daar een God die jou bevrijdt uit de slavernij. En die zegt van, nou ik bevrijd je en ik breng je naar het beloofde land. Maar dan ben je door die Schelfzee gered en dan sta je aan de overkant. En dan had ik gedacht van nou zou het ongeveer wel gaan gebeuren. Hè? Mooi. Maar wat doet God? God stuurt ze de woestijn in. Vind ik toch heel vreemd. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar toen ik dat las. God stuurt ze de woestijn in. Ik had een hele andere verwachting. Ik denk dat het volk ook een hele andere verwachting had. Maar ik denk niet dat God zonder reden het volk Israël de woestijn in heeft gestuurd. Maar dat volk begon na een paar dagen al te morren. Van ja, daar in Egypte hadden wij het wel veel beter. We lagen onder de slavernij, dat klopt allemaal. Maar we hadden te eten, we hadden te drinken. En hier in de woestijn is bijna gewoon helemaal niks. En nu God, wat moet er nu gebeuren? Maar God staat er ook, God hoorde hun gemor. Ik heb hier nog een stukje. Dat zal ik even voorlezen, uit Exodus 16, vers 4. Toen zei de Heere tegen Mozes, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en per dag benodigde hoeveelheden verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet handelt of niet. En op de 6e dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen en dat zij het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Toen zei de Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten, vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? Verder zei Mozes, als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en een ochtend brood tot verzadiging, dan is dat omdat de Heer het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heer. In die benarde situatie, toch weer uit slavernij in de woestijn, hoort God weer het gemor van het volk. En wat doet God? God geeft manna. Brood uit de hemel. Nou, ik denk de eerste keer, zijn die mensen, dat staat ook wel beschreven in de Bijbel, het is een soort wit vlies wat over de vloer ligt, of over de grond, wat moet je daarmee? Weet je wel? Nou, dan legt ze uit, dat is manna. Hè? Daar kun je brood van gaan bakken, dat kun je gaan opeten. Maar had God gezegd, we doen ook één ding niet, we gaan niks bewaren voor de volgende dag. Op zich, als ik naar mezelf kijk, als ik naar de supermarkt ga, haal ik voor een week eten op, meestal 3 of 4 dagen, soms niet, dat is heel druk, hè? Maar hè? Laten we zeggen, dat vind ik geen probleem. Maar God zei, vandaag dit brood is voor vandaag, en zeg maar zaterdag of vrijdag mag je ook voor zaterdag halen. Nou, ik denk van waarom heeft hij dat gedaan? Ik denk dat het mee te maken heeft, ik denk dat het die hele route mee te maken heeft, toen ze de Schelfzee, toen ze verlost waren van hun leven, toen ze in de woestijn kwamen, dat God hun ging testen. Of hun ging vragen, beproeven. Beproeven, heb jij vertrouwen in mij? Heb jij vertrouwen morgen dat er weer manna ligt? Want de eerste dag denk je van nou, dat is wel heel bijzonder. En denk je de tweede dag, zou het er dan weer liggen? Ja hoor, dat zou er weer liggen. En de derde dag, zou het weer, steeds hoop. En aan de week zeg je, dat is erg mooi dat we dat allemaal hebben gehad. Maar ik denk als je 2 weken verder bent, dan denk ik van nou, dat je al vrij normaal begint te vinden dat er elke dag manna ligt. En als je na een jaar, vind je niet meer dan zelfsprekend. Maar God heeft het 40 jaar lang, heeft hij hem manna gegeven en s'avonds kwakkels, vlees. Nou, dat getal 40 staat in de Bijbel voor, ik heb ook 3 woorden op, het staat voor heel veel het woord, op het getal 40. Maar hier staat ook, het getal 40 is een stuk van voorbereiding. Mooi woord, hè? Voorbereiding, beproeving, verwachting. God had een ander plan met het volk dan het volk misschien zelf wel dacht. God wou ze klaar gaan maken voor het beloofde land. God zei, ik ga hier en wat begonnen? De mensen begonnen te morren. Morren, morren, morren. God luisterde, God hoorde het gemor. God wou in hun leven ingrijpen en gaf hem elke dag mannen. Maar hij zei, we doen het op mijn manier. Want wat ik jullie nu ga leren, is een tijd van beproeving. Een tijd voor vooruitzien, een tijd kijken naar het beloofde land. Ik ga jullie klaarmaken. He, want God had hun bevrijd uit de slavernij, hun had het gered door het water en nu stonden ze daar en God ging hen leren. God ging uiteindelijk hun wetten geven. Hij ging hen voorbereiden op het beloofde land. Hij ging hun vormen om daar te komen. Maar elke dag zorgde hij voor hun, want er kwam brood uit de hemel en 's avonds kwam er vlees. Dus die weg. Die weg heeft God toen al bedacht. Ik denk wel eens, als we teruggaan naar het verhaal, dat er eigenlijk precies hetzelfde gebeurde bij het broodwonder. De Heere Jezus deed daar een broodwonder. De Heere Jezus vroeg aan Andreas van, hoe gaan we deze mensen voeden? Hoe gaan we al deze 20.000, ongeveer 20.000 mensen voeden? En wat deed Andreas? Hij keek naar zijn omstandigheden. Hij pakte zijn beurs, hij keek wat hij in zijn beurs had. Hij had niet genoeg. Hij keek om zich heen. Hebben jullie misschien nog wat? Er was niks. Maar God wist het al dat Andreas dit zou gaan doen. En zijn andere discipelen ook. Want die deden in principe hetzelfde. Ze gingen samen zoeken. Maar God wou het duidelijk maken. Hij zei, je moet je op mij gaan richten. Je moet je niet op je omstandigheden richten. Hij zegt uiteindelijk, als hij het uitlegt, ik ben het brood des levens. Je mag het van mij verwachten. Dus van het aardse wou hij het overbrengen naar het geestelijke. En daarop richten. Nou, en dat vind ik zo mooi, als je dan het hele verhaal van Mozes kijkt. Hè? En dan denk ik, ik leg hem naast mijn leven. Hè? En ik hoop dat u het ook naast uw leven wil gaan leggen. Mozes, of het volk Israël, lag onder de slavernij van de onderdrukking van hun zonde, van het gevolgen wat ze gedaan hadden. Maar ze riepen tot God, bevrijd ons hier weg, haal ons weg uit die slavernij. Wat doet God? God hoorde. Ik zat ook gevangen onder de slavernij. Ik kon er niet uitkomen. Uiteindelijk riep ik tot God. Ik zei, God, haal me hier weg. God heeft geluisterd. God heeft een plan gemaakt om ze te bevrijden. God heeft wonderen gedaan in die tijd. God heeft 10 wonderen gedaan om ze daar te verlossen uit Egypte. Misschien heeft God ook wel 10 wonderen gedaan in mijn leven om mij daar weg te krijgen. Misschien ook wel in uw leven. Vul het zelf in. God heeft mij aan de hand gepakt, heeft het volk bevrijd en heeft gezegd, kom maar achter mij aan. Kom maar achter mij aan, achter de wolkolom overdag, over de vuurkolom 's nachts. Maar kom maar achter mij aan. En wat gebeurde? Ik ging achter hem aan. Maar er verrat nog van alles aan mij. Er zat nog alles achter mij aan. Mijn zonde kleefde me aan, want mijn zonde was soms best leuk. Het was dan nog best wel goed waar ik zat. Voor het volk Israël was het uiteindelijk best nog wel goed daar. Ze waren wel onder slavernij, maar ze hadden toch te eten. Ze hadden toch te drinken. Maar God zegt, kom maar mee. Geloof maar in mij. Ga maar achter mij aan. En het volk ging achter God aan. Maar ze kwamen achteraan. De Egyptenaren kwamen achter hen aan met legers. Ze zaten achter het volk aan. Maar God heeft hun bevrijd door de Schelfzee. Om het uiteindelijk het hele volk Egypte, het leger ervan weg te varen. Ik zie mezelf ook. Ik ben ook daardoor bevrijd. Ben achter God aangegaan. Ik heb vertrouwen in hem gehad. En uiteindelijk ben ik door het water gered en heeft God mijn verleden daar afgesloten. Maar, toen draaide ik mij om en toen dacht ik, nou ga ik naar het beloofde land. Die kant op. Want als je voor Jezus kiest, dan komt het goed. En daar zat wel een beetje valkuil van mij dat ik denk, vind ik moeilijk. Ik vind het moeilijk om die kant op te gaan. En weet je waarom? Ik zie daar nog niks. Ik weet dat als Jezus terugkomt, dat ik aan zijn tafel mag zitten. Ik weet dat ik in de hemel mag komen. Ik weet het allemaal. Maar die weg erheen, wat wil God van me? Wat doe ik hier? Nou, uiteindelijk heeft dit verhaal wel veel geleerd. Vooral dat manna, het brood uit de hemel. Ik denk dat God het bedoeld heeft dat je hier mag gaan staan. Die kant op mag kijken en dat je het van boven mag verwachten. Doe ik dat altijd? Nee hoor, ik val vaak erin. Maar God hoort mijn gemor. God zegt, ja, ik weet het niet. Wat moet ik nou, Jezus? Wat moet ik nou? Jezus vraagt, vertrouw maar op mij. Daarom krijgen jullie elke dag manna. En daarom geef ik me niet direct voor het hele jaar. Ik wil dat jij op mij gaat richten. Op mij gaat vertrouwen. Net zoals God van het volk Israël vroeg, ga op mij vertrouwen. Dan gaat het goed. Elke dag. En elke dag zal ik bij je zijn. Elke dag geef ik het brood uit de hemel. Elke dag wil Jezus jou zeggen van, kom wel goed. Kom maar goed, ik ben bij je, ik heb het beloofd. En samen gaan we naar het beloofde land. Wij mogen ook best zien dat wij nu in de woestijn staan. God zet ons in de woestijn van beproeving. Wie ben je? Maar God zegt niet, ga dit doen, ga dat doen, ga dat doen. Nee, God vraagt één ding. God vraagt van geloof. Geloof je en vertrouw je mij dat het volgende dag dat het goed komt. En over een week. En misschien ben je al 10 jaar met hem in de woestijn. En heb je al heel veel hiervan meegemaakt. Want jij weet wel dat, als je Jezus vertrouwt, dat je wel verder komt. Maar hij gaat je trainen en vormen, zodat jij straks in het beloofde land mag zijn. Ik denk dat het een stukje evangelie is wat Jezus daar bedoeld heeft. Zet Jezus op nummer 1 en heb vertrouwen in dat goed komt. Onder welke situatie je ook. Kijk, ik weet niet hoe u zit. Maar in mijn leven gebeurt best veel. Best wel dingen waar ik me echt wel druk om maak. Dat ik denk, van, hoe ziet mijn toekomst eruit? Welke kant mag ik op? Misschien wel dingen op mijn werk wat ik gewoon niet wil. Maar ik heb één ding geleerd afgelopen 3 weken. En heeft iemand mij iets laten zien aan de hand van dit wonder. En ik vind het zelf heel mooi, want ik denk dat God ook echt zo is. In mijn situatie ben ik op zoek naar God. Ik ben continu op zoek naar God. Mijn hart gaat naar hem uit. Maar toch heb ik heel vaak het idee, ik krijg geen antwoord. Ik heb geen idee wat nou de bedoeling met mijn leven is. Hebben jullie dat ook wel eens, dat gevoel? Je bent maar aan het zoeken en denk van, pff, zeg nou gewoon een briefje uit de printer of een e-mailtje van, die kant moet ik op. Maar ik denk dat God juist misschien dat wel niet vraagt. Volgens mij vraagt God een blind vertrouwen. Want even naar dat verhaal terug. Je had die Andreas, we hebben geproefd en toen schoof ze iemand naar voren. Dat was een klein jongetje. Met 5 broden en 2 vissen. Het zal allemaal betekenis hebben, maar dat jongetje werd naar voren geschoven. En wat deed hij? Hij gaf zijn 5 broden en 2 vissen, die hij 's morgens had klaargemaakt en van zijn moeder en vader gekregen had, gaf hij aan Jezus. Zeg, hier Jezus, hier is het. En Jezus neemt het aan en hij gaat er wat moois mee doen. 1 vraag, lezen we dan nog weer wat terug over dat jongetje toen hij dat aan Jezus heeft gegeven, die 5 broden en 2 vissen? Nee, daar lezen we helemaal niks van terug. Wat zou dat jongetje gedaan hebben? Dat vraag ik me wel eens af. Ik denk dat het jongetje 2 stapjes achteruit heeft gedaan. En denk ik, ik ga eens kijken wat Jezus met mijn 5 broodjes en 2 visjes heeft gedaan. Die heeft waarschijnlijk ook van die wijnwonderen van die gehoord en van die genezing. Dus hij doet 2 stapjes achteruit. En hij ziet Jezus, ziet hij dat doen. Jezus pakt zijn broodjes. Zijn broodjes, hè? Dat is mooi, hè? Jezus pakt zijn broodjes en die breekt het. En die doet het in een mandje. Hij ziet waarschijnlijk het aangroeien of iets. Ik weet het ook niet, maar hij ziet iets. Weet je wel, wat zou het zijn? Ik ben nog heel benieuwd. Dus, maar ik denk dat dat jongetje zo gestaan is, zo van. En niet even, hè? Ik denk dat hij er wel een paar uur heeft gestaan. 20.000 mensen met dit tempo. Of iets sneller. Ik denk dat hij echt zo. Mijn 2 broodjes en 2 visjes, wat gebeurt daarmee? Toch? Dat denk ik. Nou, ik denk dat dit het geheim is. Alleen dit. Alles wat je bezighoudt. Net zoals Andreas. Andreas die zocht op zoek was naar het probleem in zijn leven. Hij stond daar op het moment, hoe voed ik nou die 20.000 mensen? Niet. Gewoon niet, dat was ook het antwoord. Dat wist hij eigenlijk zo ook al wel. Maar hij probeerde het nog wel. Maar wat doet het jongetje? Dat jongetje geeft zijn leven, dat is echt alles, hè? Dus Jezus vraagt niet van, geef maar de helft van je geld aan mij. Nee, God zegt, mag ik beschikken over jouw geld? Mag ik beschikken over jouw probleem? Mag ik beschikken over jouw zorgen voor jouw kinderen? Mag ik daarover beschikken? Maar het jongetje geeft het voorbeeld. Die zegt van hier, alsjeblieft. Dat is mijn advies ook. En dat wil ik ook meegeven morgen. Geef wat je hebt, je zorgen, alles, je financiën, geef het aan Jezus. Maar, nou komt het geheim. Doe 2 stappen of 1 stap terug. En ga er zo staan als het jongetje. Dat jongetje gaf alles aan hem wat hij had. En wat gebeurde ermee? Er gebeurde wonderen. En ik heb zelf in mijn leven daarna ook ervaren. Geef alles aan Jezus. Stap achteruit en ga als het jongetje zo staan. En verwacht wonderen van de Heer Jezus. En nogmaals, hoe moeilijk het ook is, kijk niet naar je omstandigheden, wat je hebt of wat je problemen zijn. Doe een stap terug en laat Jezus daarin. Dan gaat Jezus jou de weg wijzen. Maar zodra jij hier blijft staan, dan blijft het ook zo. Jezus staat klaar, Jezus wil je helpen, maar je moet zelf 2 stappen achteruit doen. En ik hoop als jullie van de week ergens heen gaan en je denkt van ik overzie je niet, ik weet niet wat dit met me doet, alleen het doet me heel veel, dat je 2 stappen terugzet. En zegt Jezus, kom in mijn probleem, kom in mijn zorgen en ik verwacht wonderen, wat hij wil in je werk. Nou, dat is de boodschap die ik vanmorgen wil meegeven. Maar nog iets moois, en dat hoop ik dat we dat uiteindelijk met z'n allen mogen zeggen. Toen Jezus daar in Capernaum stond, in die synagoge, ze dropen 1 voor 1 af. 1 voor 1 ook. Want er waren de 12 discipelen waren daar, maar er waren ook andere discipelen. En die andere discipelen die dropen ook af. Want ze moesten alles geven, ze moesten het van boven verwachten. En toen ging Jezus, vroeg aan zijn andere 12 discipelen, gaan jullie ook niet? Waarom zijn jullie hier nog? En dan komt het mooiste antwoord, hè? Dan zei hij, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en dat erkend dat u de Christus bent. De Zoon van de levende God. Nu ook nog vandaag, hij werkt, geef hem de ruimte. Laat elke dag je honger stillen met het dagelijkse manna wat hij je geeft. Amen.